Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst waarin dominee van der Zwaag zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Romeinen 10, vers 4 tot en met 17. En dit is naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus zondag 7. Het thema van de verkondiging is het waar geloof belicht. Collecten die zijn voor de slotzang, de eerste is voor de kerk, de tweede is voor de emeritikas. En bij de uitgang houden we noodhulpcollecte voor de schrijnende situatie van de 800.000 Rohingya-vluchtelingen. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen Psalm 44, vers 14. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het eerste en ook het tiende vers. Zing vrolijk en heft de stem naar boven, rechtvaardigend verheft den Heer. En het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood.
Thank you.
De 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, die kun je beschouwen als 12 beloften. En we zullen in zondag 7 vanmiddag horen dat die beloften voorwerp zijn van het geloof. Dus het geloof richt zich op de beloften. En juist wanneer alles tegen lijkt, juist wanneer het tegengestelde aan de orde blijkt, dan mogen die beloften troost, kracht en uitzicht bieden. We gaan die 12 artikelen, die 12 beloften, belijden in ons hart. En daarna met elkaar uit Psalm 34 het eerste vers zingen. Ik loof de Heere, mijn God, en mijn zang klim op naar het hemelhof en mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven werd en nedergedaald is ter helle, maar op de derde dag weer opgestaan is van de doden en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Ik geloof wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En dat zal gebeuren als de Heere Jezus straks terugkomt. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel doen we vanmiddag open bij Romeinen 10 en lezen de versen 4 tot en met 17. En dat met het oog op zondag 7 van de catechismus. En dat gaat over de noodzaak, het wezen en het voorwerp van het ware zaligmakende geloof. Dus Romeinen 10 en daarvan de versen 4 tot en met 17. En dan is het opschrift de gerechtigheid uit het geloof. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt ze? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat we prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Isaia zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover Romeinen 10. We lezen zondag 7 en dat betreft de vragen en de antwoorden 20 tot en met 23. Zondag 7. Vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus zalig zoals ze door Adam verdoemd zijn geworden? Nee. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God is geschonken. Uit louter genade en alleen om de verdiensten van Christus willen. Wat is een christen dan nodig om te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt en dat ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom ons leren. En dan volgen de 12 artikelen die we net ook hebben beleden. Maar voordat we ons hierover buigen, willen we samen eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden willen we denken aan broeder Roelofsen van de Trommelaar, die momenteel allerlei onderzoeken ondergaat. Het is al wel gebleken dat hij door een TIA getroffen is. Maar hoe het allemaal precies is met zijn gezondheid, dat moet nog duidelijk worden. Wij willen voorbeelden doen voor onze zuster Achterberg, Toes van de Vendelseweg, die in de komende week een operatie zal ondergaan in het ziekenhuis van Ede. We dragen aan de heren op broeder Rijks van het pampagras die momenteel voor revalidatie is in de Engelenburg. En we willen ook aan de heren opdragen, zuster Van den Hoek Groen van de Sterke Arm, die voor behandeling opgenomen is in het ziekenhuis van Ede. En er zijn best zorgen rondom haar gezondheid. We willen ook aan de heren opdragen een aantal van onze jonge mensen die op dit moment op jeugdweekend is, samen met jonge mensen van Ede en ook van Bennekom. En ik hoop, en daar bidden we ook om, dat ze een goed en een gezegend weekend met elkaar mogen hebben. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Zowel vanmorgen als ook vanmiddag was de regenboog te zien aan de hemel. En dat is toch, Heere, het teken van uw trouw. Het teken van uw trouw aan een wereld die door de zondvloed getroffen is vanwege de zonde. Maar die vanuit uw genade toch ook weer uit het water tevoorschijn kwam. En u heeft uw trouw beloofd en gezegd, en zo zal er nu nooit meer water komen om de aarde te verdelgen. En in dat verbond met Noach heeft u ook heel duidelijk beloofd dat u uw zorg over de aarde zou laten gaan. Dat regen en droogte en ook de jaargetijden elkaar zouden afwisselen. Zo zorgt u voor het leven op deze aarde. Maar heren, wij weten dat die regenboog niet alleen maar een boog is van trouw als het gaat over het leven van de instandhouding van ons mensen. Maar dat het ook over al de andere dingen gaat. En ook als we als gemeente vanmiddag weer samen zijn, dan is dat een teken van uw trouw. U heeft de boog van uw trouw gespannen over ons leven. En daarom zijn we die we zijn. En daarom ontvangen we wat we ontvangen. En we zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, voor uw trouw en voor uw goedheid. Wij bidden u vanmiddag voor al de gemeenten die vandaag onder zoveel moeilijker omstandigheden moeten samenkomen dan wij dat moeten en mogen doen. Wilt u de gemeente in die streken van deze wereld gedenken waar vervolging, waar verdrukking is? Waar het hen belemmerd wordt om samen te komen, om uw naam te belijden. Wilt u hen bijzonder troosten, sterken en vasthouden? Wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, Heere. Want ook al is het een zegen dat we in alle rust weer bij elkaar mogen zijn, we hebben die bijzondere zegen nodig die bestaat in de leiding van uw Geest. En die hebben wij nodig, die vanmiddag dat onderwijs van de catechismus weer mogen overdenken. Die leiding heeft hij nodig, uw dienaar, die ook vanmiddag de gemeente weer mag onderwijzen. En daarom komen we samen tot u. En we belijden onze diepe afhankelijkheid. En we bidden, u wil naar uw belofte ons rijk vervullen. En dat het onderwijs troosten, bemoedigen, of als we dat nodig zouden hebben, ons corrigeren mag of waarschuwen. Wij willen samen, Heere, vanmiddag aan u opdragen onze broeders en zusters die op dit moment met moeite en zorgen in hun leven te kampen hebben. En in het bijzonder denken we aan broeder Roelofsen van de Trommelaar, die allerlei onderzoeken ondergaat. En het is al wel gebleken dat hij kort geleden door een tia getroffen werd. We zijn dankbaar dat de gevolgen daarvan weer hersteld zijn. Maar de onderzoeken gaan verder. Wilt u met hem zijn? Wilt u met zijn vrouw zijn? En allen die om hen heen staan. En dat hun ogen op u gevestigd mogen zijn. En dat ze het ook mogen ondervinden. Dat u van hen af weet. Troost en sterk hen in de spanningsvolle dagen waarin ze op dit moment zich bevinden. We bidden voor onze zuster Achterberg Toes, die komende week naar het ziekenhuis zal moeten gaan en daar geopereerd moet worden. U weet wat dat voor ons betekent, dat we ons uit handen geven. Maar dan mogen we ons eerst uit handen geven aan u. En heren, als we dat mogen doen, dan zal er toch iets van rust in ons hart ontstaan. Maar wilt u dan ook de behandeling zegenen? En wilt u geven dat we straks uw naam kunnen aanroepen met dankzegging voor hetgeen u ook daarin heeft geschonken? We bidden voor onze broeder Rijks. Onze broeder die voor revalidatie verblijft in de Engelenburg. Onze alleenstaande broeder die uw zorg zo bijzonder nodig heeft. Wilt u hem gedenken, ondersteunen en ook de behandeling zegenen? We denken ook aan onze zuster Van den Hoek Groen, over wie we heel wat zorgen hebben. Onze op hoge leeftijd gekomen zuster ligt in het ziekenhuis, ze wordt behandeld, maar het is alles in uw handen. Dat erkennen we. Wilt u met haar zijn? Wilt u de behandeling zegenen? Maar wilt u bovenal geven het vertrouwen op u, dat vrede en dat aangename rust aan onze harten geeft? Wij willen samen aan u opdragen, heren, al de jongeren die op dit moment uit ons midden en uit de gemeenten van Bennekom en Ede bij elkaar zijn en elkaar mogen ontmoeten en ook de schriften samen openen. Wat is dat toch een zegen dat dat zo gezamenlijk mag. En geef dat onze jongeren veel elkaar mogen bemoedigen, maar wilt u door uw woord tot hen spreken. Er komt op onze jonge mensen geweldig veel af. Wijs hen toch de weg, heren, en doe hen wandelen in het spoor, het heilspoor achter u aan, achter de Heere Jezus aan, de goede herder. Wij bidden voor allen onder ons, heren, die zorgen hebben, die moeite kennen, die eenzaam zijn. Gedenkt u ons allen in onze moeite, in onze zorg. En zo komen we samen tot u, heren. Onze harten verheffen zich. En we belijden het. We kunnen enkel uw zegen verwachten op grond van uw genade. Zie ons aan in hem, wie al die genade geschonken is en wordt, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. We gaan zingen uit de 9e psalm en daarvan het 1e, het 2e, het 10e en het 18e vers. Het zijn maar hele korte versjes. Dus het 1e, het 2e, het 10e en ook het 18e vers van psalm 9. Thank you. We zingen straks van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? We staan, zoals ik het al zei, vanmiddag samen stil bij zondag 7 van onze catechismus. Zondag 7. Dat is een van de meest belangrijke zondagen van de hele catechismus. Je zou ze in het rijtje kunnen zetten van zondag 1 en ook zondag 23 en zondag 33. Een hele belangrijke zondagsafdeling. Waar gaat zondag 7 over? Nou, dat gaat over het ware zaligmakende geloof. Dat geloof nodig is. Dat je zonder dat ware geloof niet behouden kunt worden. En het gaat over wat dat ware geloof dan precies voor wezen heeft, voor inhoud heeft. Wat is dat nou precies, een waar geloof? En waar deze zondagsafdeling ook over gaat, dat is, waar richt zich het geloof nou eigenlijk op? Op iets of wat eigenlijk dan? We gaan vanmiddag ons buigen over zondag 7. En zoals in de vooraankondiging net al naar voren kwam, is het thema vanmiddag het waar geloof belicht. Het waar geloof belicht. En dan gaat het over de noodzaak ervan, het wezen en waar het zich op richt, of het voorwerp van het geloof. Het ware geloof belicht. Zondag 7 begint met vraag 20. Worden alle mensen door Christus zalig, zoals alle mensen wel in Adam verdoemd zijn? Een begrijpelijke vraag, hè? Want in de voorafgaande zondagsafdelingen is ons geleerd dat wij allemaal zonder uitzondering voor God in Adam verloren liggen, zoals we als mensen geboren worden. En ja, dat betekent dat de Heere ons, om zo te zeggen, de misdaad van Adam allemaal toerekent. Van de week hadden we het daar op de catechisatie nog over. En dan vinden we dat eigenlijk best ook wel moeilijk te aanvaarden. Maar het is zoals het is, zeggen we dan. Zo openbaart de Bijbel het ons. Toen Adam viel, toen vielen we allemaal mee. Niemand uitgezonden. Toen Adam de weg versperd werd naar het paradijs, toen werd ons allemaal de weg naar dat paradijs versperd. Ja, en als je dat nou weet, hè, en als je dat ook aanvaardt, dan is natuurlijk de voor de hand liggende vraag, nu de tweede Adam gekomen is, want zo noemen we de Heer Jezus, hè, de tweede Adam, nu de tweede Adam gekomen is, is het nou dan ook zo dat we automatisch dat wat Hij voor ons gedaan heeft, dat we dat ook ons mogen toe-eigenen. Dat we eigenlijk zeggen, nou ja, zoals we in Adam verloren zijn, zo zijn we nou allemaal in de Heere Jezus, de tweede Adam, gelukkig, zijn we behouden. Nou, dat is de vraag die hier in zondag 7 eerst gesteld wordt. En ja, wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? We hebben nu niet Romeinen 5 gelezen, maar als je vanavond even tijd zou hebben, dan mag je dat doen. En in Romeinen 5 wordt daar het een en ander over gezegd. En dan ben ik het met je eens dat als je Romeinen 5 op het eerste gezicht leest, dan zou je denken dat Paulus toch zoiets zegt als ja. We zijn allemaal in de Heer Jezus behouden, zoals we ook allemaal in Adam verloren zijn. Want wat staat er in Romeinen 5 en dan in het 18e vers? Daar staat, zoals door één misdaad de schuld is gekomen over alle mensen tot veroordeling, zo is ook door één daad van rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking van hun leven. Nou, als je dat op het eerste gezicht zo leest, dan zou je denken, nou, daar staat het. Daar staat, alle mensen veroordeeld in Adam en alle mensen behouden in de tweede Adam. Dus toch al verzoening. Jawel, maar dan komen we natuurlijk best wel in strijd met andere schriftgegevens. En dan vragen we ons af, hoe moeten we dat dan allemaal met elkaar rijmen? Nou, je begrijpt al wel, ik kan er een heel lang verhaal over maken, maar je begrijpt al wel, gemeente, dat Paulus in Romeinen 5 niet bedoelt dat alle mensen in Jezus Christus behouden zijn zoals ze wel allemaal in Adam verloren liggen. Want wat betekent die tekst nou eigenlijk precies? Die tekst die betekent, zoals door één daad van ongehoorzaamheid. Dat was in het paradijs. Alle mensen verloren zijn komen te liggen. Zo is door één daad van rechtvaardigheid, en dat is wat de Heer Jezus aan het kruis gedaan heeft. Zo door één daad is er nu werkelijk rechtvaardigheid, is er behoud voor allen die in Christus geloven. Dus in die tekst ligt de nadruk op dat ene moment, één misdaad, iedereen verloren, één daad van Christus en allen die in hem geloven zijn daardoor behouden. Worden alle mensen door de Heere Jezus zalig zoals wij allemaal in Adam verloren liggen? Nee, er is geen alverzoening. Niet ieder mens die op aarde geboren wordt, zal ook zalig worden. De hemelpoort, om het anders te zeggen, zwaait niet automatisch open voor ons mensen. Gods vaderarmen staan niet automatisch uitgebreid als we aan de overkant van de doodsjordaan aankomen. Jezus heeft het gezegd. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Niet ieder mens wordt zalig. Dat betekent niet dat de verdiensten van de Heer Jezus niet voldoende zouden zijn. Die zijn genoeg om, als het zou moeten, alle mensen te behouden, te zaligen. Maar het heeft ermee te maken dat wij mensen te zeer in Adam gevallen zijn en dat we dus werkelijk opnieuw geboren moeten worden en zo het ware geloof moeten leren beoefenen, want alleen dan worden we zalig. Ik zal er zo meteen nog iets meer over zeggen. Niet automatisch zijn alle mensen begrepen in het heilswerk van de Heere Jezus Christus. Misschien dat wij op dit moment dan toch ook nog wat opheldering willen hebben over een tweetal teksten in het Nieuwe Testament, waar schijnbaar toch te lezen valt dat dat wel zo is. En dan bedoel ik eigenlijk in de eerste plaats een tekst uit Petrus, de Petrusbrief. En daar staat, de Heere wil niet dat sommige mensen verloren gaan, maar dat ze allemaal tot bekering komen. Nou, dat is ook zo. Alleen daar spreekt Petrus, want over hem gaat het immers, daar spreekt Petrus niet over alverzoening, maar daar spreekt hij over de langmoedigheid van God. De volharding en het geduld van God. God is zo geduldig dat hij deze aarde nog laat voortbestaan en dat de Heer nog geen oordeel, eindoordeel doet komen, omdat hij wil dat mensen tot geloof en tot bekering komen. Dus de Heer is heel barmhartig en heel geduldig. Dat is wat Petrus eigenlijk zegt, hè? Ja, en nu we het nog over een tekst hebben, misschien zegt iemand, ik wil ook graag wat opheldering over wat Paulus aan Timotheus op een gegeven moment schrijft. Daar zegt hij, God wil dat alle mensen behouden worden en alle mensen tot de erkenning van zijn naam gaan komen. Wat betekent dat? Dat alle mensen dan inderdaad ook zalig zullen worden? Nee, dat de Heere alle mensen zijn genade aanbiedt. En dat de Heere allerlei mensen op deze wereld, wie dan ook maar, dat hij die mensen voorhoudt. Ik ben er en ik wil je zalig maken. Dus dit is niet een tekst die laat zien dat alle mensen zalig worden, maar wel dat alle mensen de genade aangeboden moet worden. Het evangelie moet de hele wereld rond verkondigd worden. Niemand van mensen, welke mensen dan ook, mogen uitgesloten worden van de verkondiging van het evangelie. Dat is ook de grote drijfveer voor het zendingswerk. Waarom is er zending? Omdat de Heere wil dat zijn evangelie overal aan alle mensen op deze wereld wordt verkondigd. Maar wil je werkelijk delen in de zaligheid? Wil je werkelijk zalig worden? Dan is meer nodig. Dan heb je niet voldoende aan dat je alleen maar het evangelie hoort. Nee, dan moet dat ook in je leven tot een waar geloof gaan leiden. Een waar geloof. Alleen door een waar geloof worden wij Christus ingelijfd en nemen we al zijn weldaden ook aan en zo worden wij zalig. Alleen door een waar geloof. Dan is er iemand die van de week de vraag stelde, het lijkt als je deze zinsnede zo op het eerste gezicht bekijkt, het lijkt een beetje tegenstrijdig, hè? Dat je door een waar geloof hem ingelijfd moet worden, dat is niet actief. En dat je dan zijn weldaden aanneemt, dat is wel actief. Ene is, het moet je gegeven worden, en het andere is, ik moet het toch zelf doen. Nou, dat is nou het wonderlijke van het geloof, hè? Ik zal daar nu wat meer over zeggen, of misschien een andere keer nog wat breder op ingaan. Maar dat is nou het wonderlijke van het geloof, dat het aan de ene kant een geschenk is. Gods gave. Hij geeft het. Wij worden tot geloof gebracht. Wij worden Christus ingelijfd. Door woord en door de Heilige Geest. Maar we leren ook heel persoonlijk de Heere Jezus aannemen. Door het geloof. We leren hem omhelzen. We leren, om zo te zeggen, aan zijn voeten te komen en hem te omhelzen. Dat is de andere kant. En laten we ook heel duidelijk tegen elkaar zeggen, dat we nooit door enige lijdelijkheid moeten worden afgeschrikt in die zin van het moet ons gegeven worden. Nee, de Heere die roept ons tot het geloof en is dringend naar ons leven toe. Geloof en u zult zalig worden. Ik denk bijvoorbeeld aan die stokbewaarder uit Handelingen 16. Wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Geloof in de Heere Jezus Christus, zegt dan de apostel. Geloof, we worden ertoe opgeroepen. En daar moesten we ook maar mee beginnen. Dat zou ik ook tegen onze jongeren willen zeggen. De Heere roept jou tot geloof. Dat doet de Heere al vanaf het moment
dat je op de aarde bent. Vanaf het moment dat je gedoopt bent, hè, tot op vandaag de dag toe de Heere roept en nodigt. En de Heere biedt ons zijn genade. Hij belooft ons zelf zijn genade. Opdat we aan zijn voeten komen. Opdat we zeggen, Heere, mag ik het ontvangen wat u mij belooft. Zo worden wij behouden. Een waar geloof is nodig. Ja, wat is nou eigenlijk een waar geloof? En het wordt hier heel duidelijk gevraagd. Een waar geloof. Is er dan ook een onwaar geloof? Is er ook een vals geloof? Ja. Er is ook geloof wat niet zalig maakt. En wat is dan, wat bedoel ik daarmee? Welk geloof maakt nou niet zalig? Nou, dan worden er, als je daar een dogmatiek op zou naslaan, dan worden er altijd een paar voorbeelden gegeven. Het eerste wat dan als voorbeeld gegeven wordt van een niet waar geloof, dat is een historisch geloof. Een historisch geloof. Het lijkt bedriegelijk echt op waar geloof. Gods woord wordt verstandelijk voor waar aangenomen. Maar het hart blijft buitenschot. Het hart, waarvan we gelezen hebben ook in Romeinen 10, met het hart gelooft men tot de gerechtigheid. Het gaat niet buiten het hart om, het gaat de Heere om het hart. Dus het meest wezenlijke van de zaak ontbreekt bij het historisch geloof. Bij een historisch gelovige, dan merk je, nou, die kan soms alle geschiedenissen van de Bijbel op een duimpje navertellen. Heeft zoveel gelezen en gehoord, maar het hart is er niet door geraakt. Het hart blijft buiten schot. Dat is het historische geloof. Als je een dogmatiek erop naleest, dan is het tweede, tussen aanhalingstekens, onware geloof waarop gewezen wordt, een tijdgeloof. En wat is nou een tijdgeloof? Nou, dat is een tijdelijk geloof. Dat is een geloof dat maar voor een tijdje wordt beoefend. Het is geloof dat niet zoveel diepte heeft. Geloof waarin verootmoediging over de zonde eigenlijk niet gekend wordt. Het gaat over het gevoel. Het gaat over in vreugde de boodschap van het evangelie aannemen. Maar het gaat niet over verootmoediging van de zonde. En de Heer Jezus als zaligmaker, hij wordt zo niet beleden. Meer als degene die herder is, die voorgaat. We mogen hem volgen en hij brengt ons in het veilige vaderland. Of om het theologisch meer in de zin van onze catechismus te zeggen, het tijdgeloof richt zich veel meer op het derde stuk van onze catechismus, de dankbaarheid, dan op het eerste en het tweede. Terwijl het ware geloof alle drie de stukken beleidt en blijft beleiden. Maar goed, een voorbeeld van een tijdelijk gelovige is Demas. Demas, die de tegenwoordige wereld lief heeft gekregen. En de Heer Jezus heeft er in de gelijkenis van het zaad op gewezen dat tijdgeloof gekenmerkt wordt door, als er verdrukking komt, als er moeite komt, dan geven de mensen het op. Dan hebben ze zoiets, ik heb toch ook niks aan die God. Als er moeite komt, verdrukking, dan laten ze de Heere voor wie hij is. Dat gold ook van Demas. Hij heeft een hele poos, heeft hij toch ook de Heere willen volgen. Maar toen het moeilijk werd en de dienst aan de Heere het een en ander aan moeite opleverde, toen heeft hij gezegd, ik heb het wel gezien. Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. Wat is dat aangrijpend, hè? Wat is dat aangrijpend? En die voorbeelden die zijn er ook. Als je op het zendingsterrein met zendelingen praat, dan kunnen ze je allemaal voorbeelden aangeven van mensen die eerst heel enthousiast de boodschap aanvaarden en je dacht, nou, daar is leven. En dat later bleek dat ze toch weer afhaakten. Maar goed, Dat is dat tijdgeloof, dat tijdelijke geloof. Nou, en het laatste waar ook altijd op gewezen wordt, dat is het wondergeloof. Het wondergeloof. Dat je denkt, God kan wonderen doen. De scharen die Jezus volgden, die volgden hem niet om hem als zaligmaker te beleiden of te leren kennen, maar om de wonderen te zien en mee te maken. Ze waren op dat wonderlijke gebeuren gericht, niet op de zaligheid. Nou, zo zijn er dus allemaal vormen van geloof die soms heel dicht bij waar geloof kunnen komen, maar die er toch van onderscheiden zijn. Maar wat is dan wel een waar geloof? Het is natuurlijk van groot belang dat we daar helderheid over hebben. Nou, onze catechismus geeft die helderheid vanavond. Die zegt, weet je wat een waar geloof is? Dat is een stellig weten en een stellig kennen, waardoor ik alles voor waar houd dat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En het is tegelijk een vast vertrouwen dat de Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan andere mensen, maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God is gegeven. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van de Heere Jezus wil. Nou, een hele omschrijving, hè. En ik kan me voorstellen dat de jongeren onder ons die zeggen van poeh, dat kan ik zo allemaal niet ineens bevatten. Maar toch, elk woord is waar. Elk woord is van belang. Je kan er geen woord van schrappen, van deze omschrijving. Een waar geloof. Nou, laten we nog even daar naar kijken. Wat is nou een waar geloof? Wat valt nou op in deze omschrijving? Nou, het is een kennen en het is een vertrouwen. Het richt zich op het woord, kennen, en het richt zich met het hart op de God van het woord. En daar gaat het in wezen ook om, hè? Om het hart. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Hebben wij toch in het 10e vers van Romeinen 10 met elkaar gelezen. Het gaat toch om ons hart. Nou, dat is het vertrouwen. Het gaat om die twee dingen, kennen en vertrouwen. Het richt zich op het woord. Hè? Het is niet maar een geloof. Ik geloof. Ja, wat geloof ik? Ik geloof dat er iets is. Ik geloof dat het zo is. Ik geloof dat het wel op een andere manier in elkaar zit. Nee, ik geloof wat de Heere in zijn woord zegt. Dat is waar het ware geloof zich op richt. Kennen van de schriften. Maar het is tegelijk ook een vertrouwen. En dat is niet iets wat erbij komt, hè? Zo van eerst maar eens kennen en dan maar eens kijken of we tot vertrouwen komen. Nee, het is kennend vertrouwen. En het is vertrouwend kennen. Het kennen wordt gekenmerkt door het vertrouwen. En het vertrouwen wordt gekenmerkt door het kennen van het woord, de schriften. En dat maakt dat het een hele bijzondere kennis is. Want dat betekent dat als ik de schriften open en de Heere komt naar mij toe met zijn woord, hè, dan gaat dat woord tot me spreken. Dan gaat dat woord me leiden. Iemand schreef, het geloof, het ware geloof, dat valt voor de majesteit en de zeggenschap en de zeggingskracht van het woord. En zo is het. Het woord krijgt de overhand in mijn leven. Ik val voor dat woord dat de Heere mij gegeven heeft. En dat is het. En dat doet de Heilige Geest uiteindelijk. Hè? Die gebruikt dat woord om dat ware geloof in mijn hart uit te werken. Het tweede wat je over dat vertrouwende kennen wilt zeggen, dat is dat het nog iets wordt gespecificeerd in dit antwoord, nog iets toegespitst wordt. Wij houden Gods woord voor waar. Wij vertrouwen op de God van het woord. Maar wat is dat precies? Nou, het gaat om het evangelie. En het gaat om het geloof in dat evangelie. En wat is dat geloof in het evangelie? Nou, lees maar mee. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God is geschonken, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Het vertrouwen richt zich op het evangelie, op de blijde boodschap dat er vergeving, gerechtigheid en zaligheid mij wordt geschonken om Jezus wil. Ik zou het vanmiddag zo willen zeggen dat de Heilige Geest, die richt mijn oog op de Heere Jezus. En die laat mij zien hoe groot het wonder van zijn genade is. Hoe groot en hoe indrukwekkend is het werk van zijn verlossing aan het kruishout van Golgotha. Het laat me zien, alles wat ik mis en toch nodig heb, dat is door hem verworven. De Heilige Geest. Het laat mij de Heere Jezus zien in zijn heerlijkheid. In zijn noodzaak, ja, maar ook in zijn heerlijkheid. In zijn liefde, in zijn genade. En dat is wat werkelijk troost. En dat is wat werkelijk ook vrede geeft. En dat is ook wat werkelijk rust geeft in onze harten. En ja, en daar richt dat geloof zich steeds weer opnieuw op. En naarmate dat we ons op de Heer Jezus richten, dan is er ook die troost. Hè. Je zou ook kunnen zeggen, daar ligt die zekerheid ook in. Hè. De zekerheid van het geloof, waar ligt die in? In de Heer Jezus Christus. En naarmate dat ik op hem mag vertrouwen, dan komt dat, die zekerheid ook in mijn hart. Ik ben als gelovige niet altijd zeker. Nee, maar naar de mate dat ik toch weer mag vertrouwen op dat werk van de Heer Jezus Christus, dan mag ik daarin het ook allemaal weer vinden en ontdekken. Spurgeon, die heeft eens een keer een prachtig beeld gebruikt als het gaat om dit kennend vertrouwen en dit vertrouwend kennen van de genade van de Heer Jezus Christus. Hij gebruikt het voorbeeld van de kleine pareldiertjes die zich vastzuigen aan de rotsen aan de oever van de oceaan. Die pareldiertjes zijn maar hele kleine diertjes. Als je erop staat, dan zijn ze kapot. En die pareldiertjes die zijn zichzelf ook niet in staat om zichzelf in het leven te houden. Maar ze hechten zich dan aan die rots aan de zijkant. En dan slaat dat water en dan slaat de storm soms tegen die rotsen aan. Maar die pareldiertjes die blijven zitten. Omdat ze aan die rots gehecht zijn. Nou zegt Spurgeon. En zo is het nou met het ware geloof. Dat hecht zich aan de rots, aan de Heere Jezus, aan dat volbrachte werk van Christus. Daar hecht het zich aan en daar vindt het zijn houvast. Steeds weer opnieuw. Prachtig, mooi beeld. Dan gaan we nog even met elkaar kijken, gemeente, naar vraag en antwoord 22. Wat is ons nodig te geloven? Waar richt dat geloof zich nou op? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het geloof richt zich op wat God belooft. Geloven heeft alles te maken met Gods beloven. En wat belooft God nou? De Heere belooft zoveel. En ik heb vanmiddag gezegd, toen we belijdenis deden van ons geloof, elk van die 12 artikelen van het apostolicum kun je ook beschouwen als 12 beloftes. En ik heb gezegd dat als je je aan die afzonderlijke beloftes ook weer gelovig mag toevertrouwen, dan geeft dat kracht en dan geeft dat houvast. Stel je nou eens voor, gemeente, je wordt bestreden. Je voelt de trekking van de wereld en de boze en je eigen vlees. En dan kan het soms zo ver van je afstaan. Is er werkelijk vergeving van zonde voor mij? En dan mag je het toch weer horen en dan mag je het meebeleiden. Ik geloof de vergeving der zonde. Dat is die belofte in Christus. Ja, ja, het ligt in hem. En ik mag het weer in hem zoeken. Ik mag het in hem vinden. En zo ontvangt mijn hart weer troost. En zo zou je het uit kunnen breiden. Hè? Als je nou kijkt naar de kerk. Hè? De kerk van de Heer Jezus Christus op deze wereld is een verbroken en een verbrokkeld lichaam. En wie zou niet wenen? Wie zou daar niet moeite en verdriet over ervaren? Maar dan mag ik toch weer die belofte die in die 12 artikelen naar voren komen, die mag ik dan als troost weer tot mij, naar mij toe halen. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Gelukkig, van God uit is er één kerk. En er zal uiteindelijk ook één kerk zalig worden. Ja, wat wij er allemaal van maken, dat is bedroevend. Maar wat God ervan maakt, dat is heerlijk. Ik mag getroost door Gods beloften dat weten. Nou, en dan nog één keer, als het gaat om het eeuwige leven. Ik geloof een eeuwig leven, dat is het laatste artikel. Je zult maar ouder zijn. Je zult maar merken dat de krachten afnemen. Je zult maar weten dat mensen van jouw leeftijd bijna allemaal wegvallen. En je weet, het zal niet zo lang meer duren. Of ook mijn lichaam zal worden afgebroken. Mijn tent zal worden afgebroken. Waar is mijn houvast? Ik weet het soms niet. Maar dan mag ik toch weer dat artikel gelovig tot mij trekken en daar troost uit putten. Ik geloof een eeuwig leven. Ja, heren, eeuwig leven, dat ligt in het werk van de Heere Jezus vast. In hem ligt het zeker. En zo geeft, om zo te zeggen, het zich steeds weer toevertrouwen aan de beloften van God. Dat geeft het geloof veerkracht. Dat geeft het geloof troost. Dat geeft het geloof uitzicht. Alles wat je aan weldaden zou willen ontvangen. Je mag het door het geloof in de beloften van de Heere. Mag je het zoeken en mag je het vinden. Nou, zo hebben we vanmiddag met elkaar een moment stilgestaan bij het ware geloof. Dat dat nodig is. Ik zeg het nog eens een keer met nadruk. Ik zeg het tegen u die ouder bent, ik zeg het tegen jou die jonger bent. Wees ervan doordrongen, zonder waar geloof geen behoud. Het zal toch verschrikkelijk zijn. Dat je verloren moet gaan, terwijl je zo vaak gehoord hebt dat er behoud in de Heere Jezus te vinden is. Zoek het bij de Heere, als je het nog niet gedaan hebt. En gemeente, als dat nou ons leven geworden is, hè, en ik weet van velen van ons dat dat zo is, hè, wat is dat toch geweldig troostrijk. Dat we het zo vanmiddag weer met elkaar hebben mogen delen. Hè. Ja, wat een zwakheid aan mijn kant, maar wat een vastheid bij de Heere. Wat een ontrouw vaak bij mij, maar wat een trouw bij de Heere. Zijn beloften zijn vast en zeker. Ik kan op de Heere aan. Ik zal nooit beschaamd uitkomen, nooit. Want al wat hij heeft gesproken blijft vast en onverbroken. En dat op grond van dat volbrachte middelaarswerk, dat hij op Golgotha heeft verricht. Ja, Heere, ik geloof. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Het ging vanmiddag over het ware zaligmakende geloof. Dat dat nodig is. Doordring ons daarvan, Heere. Als we daar misschien heel makkelijk over zouden denken. Als we zouden denken, ach, we zullen wel zien. Of dat komt later wel in mijn leven. We kunnen niet behouden worden zonder dat ware, zaligmakende geloof. We hebben samen stilgestaan bij wat dat nou precies is. Een ware geloof. Het bleek een kennend vertrouwen te zijn en een vertrouwend kennen. Het bleek te gaan om het evangelie van de Heere Jezus Christus. Over dat volbrachte middelaarswerk. Vergeving, eeuwig leven in Hem. En dat geloof dat richt zich op die belofte en steeds weer opnieuw. En dan kan er aan onze kant best wel het een en ander aan zwakheid en ontrouw steeds weer zijn. En dat is ook waar. Maar dan is er steeds weer opnieuw die vastheid van uw beloften. Dat we daar ons weer aan mogen vastklemmen. Dat we daar de troost van weer mogen ervaren. Soms dwars tegen alles in. Heere, geef dat dat vers dat we net ook samen gezongen hebben. Dat we dat vanuit ons hele hart hebben gezongen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel uw gunst en hulp genieten zou. Waar was nou mijn hoop en waar was nou mijn moed gebleven? We danken u dat we zo vanmiddag ook weer bij elkaar mochten zijn. En dit evangelie opnieuw met elkaar mochten delen. Heere, wilt u zo meteen ook zijn bij de dienst die in het boveneind wordt gehouden, dat daar uw woord ook open mag gaan en dat het ook tot troost en tot bemoediging mag zijn. We dragen elkaar van harte aan u op als de week morgen zijn voortzetting vindt en voor velen van ons de werkweek weer aanbreekt. Wees bij ons, sterk ons. Wij vragen tenslotte of u ons alles wilt kwijtschelden en vergeven wat niet was naar uw wil. En ziet u ons aan alleen in Hem, in wie alle leven en zaligheid ligt. Onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 73, het 13e vers, dat is het slotvers van deze dienst. Wie heb ik nevens u omhoog en wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde nevens naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.